zonder elkaar, maar ook met. Want samen komt men het verst. Dus zeg, hoe doen we dat met kerst?
Hallo allemaal, welkom bij de volgende aflevering van Hoe doen we dat met kerst? Vandaag is mijn gast Auke Trieschijn. Auke is niet gescheiden. De eerste gast in mijn podcast die niet zelf gescheiden is. Maar Auke is mijn partner in crime bij Hoe doen we dat met kerst? Hij heeft alle mooie vormgeving gemaakt. Hij is dus grafisch vormgever en vader van een pleegzoon. En toen ik bij hem aanklopte met het idee voor Hoe doen we dat met kerst, was hij gelijk in. Dus sowieso super, dankjewel. Want daarom ziet het er zo mooi uit allemaal. Hoe was jouw kerst?
Ja, kerst was natuurlijk een beetje klein en bescheiden dit jaar. Dus kleine groepjes. En nou, zoals je al zei, ik ben sinds 5 jaar pleegvader samen met mijn vriend. Dus we hebben elk weekend hebben we een jongen van 18 over de vloer, Milan. Dat doen we nu 5 jaar. Dus we zijn begonnen toen hij 12 was, 5,5 jaar zelfs ondertussen. En onze kerst vieren we eigenlijk ook altijd met z'n drietjes.
Cool, cool. Hey, en nou, ik klopte bij jou aan met mijn idee, wat al heel vaak op de planken lag. En toen was je eigenlijk meteen enthousiast. Wat was dat? Wat triggerde het in jou?
Nou, ik denk dat wat ik sowieso heel leuk vond, is dat het een soort no-nonsense aanpak had. Je bent altijd heel erg recht door zee en je maakt dingen heel simpel, denk ik. Wat ik heel leuk vond, is dat je gewoon zei van ja, mensen moeten gewoon een beetje normaal doen. En je kan ook uit elkaar gaan en dat niet op een manier doen dat inderdaad het gezin helemaal uit elkaar valt. En dat is wel, nou ja, ik loop dus nu al best een tijdje in pleegzorgland rond. En daar zie je gewoon heel erg wat het kan doen, vooral met kinderen. Als de ouders niet meer samen zijn of überhaupt als kinderen gewoon zonder een van de ouders opgroeien. Of gewoon een gezin hebben wat, ja, waar ze zich niet prettig of veilig in voelen. En dat sprak me heel erg aan, want ik ben daar wel. Ik kom zelf uit een best wel groot gezin. Ik heb een oudere zus en 2 jongere broertjes. Maar daar kom ik ook nu pas achter, eigenlijk een ontzettend normaal, braaf, veilig gezin. Dus gewoon heel weinig gebeurd. Mijn ouders zijn altijd samen gebleven. En ja, als ik nu kijk hoe dat gaat met Milan, onze pleegzoon, dan denk ik wel van ja, dat is iets wat ik altijd als een soort gegeven heb gehad in mijn leven. Je ouders zijn bij elkaar en is niet zoveel aan de hand. Maar het kan heel anders lopen. En ja, dat heeft veel meer gevolgen dan je zou denken.
Wat voor gevolgen zie jij daarvan of om je heen? Misschien niet alleen bij Milan, maar gewoon.
Mm-hmm. Nou ja, wat me eigenlijk vooral opviel. Kijk, ik ben pleegvader omdat Milan dus uit huis is geplaatst, ook best wel jong. Hij was toen 10, 11 jaar. En wat ik vooral zie is hoe lang het dan duurt voordat de situatie weer een beetje normaal is. Mm-hmm. Dat is gewoon natuurlijk super heftig. En we hebben ook heel veel vriendjes van Milan ontmoet die ook uit de pleegzorg komen. We zijn ook eerst begonnen met we zijn eigenlijk begonnen als een soort buddy. En hadden eerst een andere pleegzoon, Jay. En ja, ik heb gewoon via Milan best wel veel kinderen ontmoet die in pleegzorg zitten. En wat me dan vooral opvalt is hoe lang het duurt voordat de situatie weer normaal wordt voor zo'n kind. Als je inderdaad uit huis geplaatst wordt, dan duurt het heel lang voordat je weer een beetje vertrouwen hebt.
Ja. Hebben die uithuisplaatsingen ook veel te maken met het feit dat er dus misschien maar 1 ouder is nog aanwezig? Of dat daar in zo'n vechtscheiding bijvoorbeeld huiselijk geweld is? Ik vraag het omdat de dag nadat we dit lanceerden, ik benaderd werd door iemand die werkt aan een platform dat Scheiden Zonder Schade heet. En dat is opgezet naar aanleiding van een onderzoek van een jaar of twee door onder andere een aantal jeugdzorgregio's, provincies volgens mij en een aantal gemeenten, waarbij duidelijk werd dat een vechtscheiding een van de dingen is die bijdragen aan huiselijk geweld. Dus als je huiselijk geweld preventief in de kiem wil smoren, dan zul je iets aan vechtscheidingen moeten doen. Dat was eigenlijk de conclusie. Zie jij daar ook dingen van terug?
Je ziet gewoon wel veel alleenstaande ouders.
Ja.
En daarin dan gewoon vaak dat het gewoon te veel is.
Ja.
Dus dat het gewoon moeilijk is om zo'n kind helemaal in je eentje groot te brengen.
Ja. Ik denk daar wel veel over na, over wat is een soort de grens? Wanneer zou je een ouder weghouden van een kind, zeg maar? Dus er zijn natuurlijk heel veel vaders en ook moeders die hun kind niet zien, omdat de een of de ander zo boos is dat dat niet meer kan. En ik denk altijd, volgens mij krijg je daar in de meeste gevallen meer schade van dan wanneer je toch zorgt dat iemand ondanks misschien een aantal dingen wel contact heeft met allebei zijn ouders. Hoe denk je daarover?
Ja, contact is volgens mij altijd het allerbeste. Dat is ook wel wat al onze pleegzorgbegeleiders altijd hebben gezegd. Dat het eigenlijk ook niet zoveel uitmaakt hoe schrijnend de situatie thuis is. Maar het is altijd goed om contact te houden met je biologische ouders. En ook als pleegouders hebben we dat altijd wel als regel meegekregen. Dat ze daar best wel streng in waren en echt zeiden, je moet nooit de ouders afvallen naar het kind toe. Want dat is gewoon, dat werkt niet. En het maakt niet uit hoe vervelend de thuissituatie is, maar dat doe je gewoon niet. Dat is nooit gezond voor een kind.
Nee, dus de conclusie daarvan is ook als ouders onder elkaar niet. Nee. Dat is natuurlijk de eerste stap. Dat je niet, En nog, ik voel me altijd dan een soort verplicht om erbij te zeggen, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar ik zie zoveel. Dus als je het echt met dik huiselijk geweld ziet, of als er zoiets is, kan ik me echt voorstellen dat het niet kan. Maar er zijn ook een heleboel redenen om heel erg ruzie te maken die niet zoveel met je kind te maken hebben uiteindelijk. En dan denk ik altijd, doe het nou gewoon niet. Doe nou.
Yeah.
Van die ouders, ik heb dat ook volgens mij al eerder gezegd, maar ouders die bereid zijn om voor de kind te sterven, maar niet om er normaal voor te doen, zeg maar. Dat is een beetje zo'n... dat vind ik heel ingewikkeld. Wat zou je ouders willen meegeven die uit elkaar gaan? Of überhaupt mensen misschien. We hebben het ook heel vaak over ouders. En in jouw geval is dat ook wel logisch. Maar überhaupt mensen die uit elkaar gaan.
Ja, ik denk dat het... Wat ik vaak zie in situaties waar het dan echt misgaat, is dat gewoon de... Dat er een probleem is. Dus er gaat iets mis in een gezin. En dat mensen dan alleen maar door blijven escaleren. Dus dat je... Ja, dat klinkt misschien allemaal een beetje als jeugdzorgtaal. Maar dat is een beetje omdat ik in die wereld zit. Ik heb dan altijd zoiets van, het klinkt allemaal zo psychologisch en droog, zoals ik het vertel. Maar dat is denk ik iets wat gewoon nooit werkt. Dat als je ruzie hebt, dat je dan doorgaat met ruzie maken. Vooral eigenlijk dat. Want je kan ook ruzie hebben en gewoon zeggen, dit is hartstikke kut wat er gebeurd is. Maar ja, wat heeft het voor zin als we ruzie blijven maken? En zeker ook voor kinderen is dat denk ik heel... Ja, is dat heel schadelijk. Kijk, als een kind alleen maar ziet dat zijn ouders de hele dag ruzie maken, dan is dat hoe dat kind alle relaties in zijn leven al aan zal gaan.
Ja. Ja, dus dat gaat over heel reactief en niet over actief. Over heel de tijd reageren op elkaar in plaats van bedenken wat je nou echt zelf wil.
Ja.
En dat dan gaan maken of, of gaan inzetten. Ja. Ja, dat herken ik ook wel. En dat is ook makkelijk. Het is misschien wel het makkelijkst om dat te doen. Om door te rollen, zeg maar, in wat er al gaande is. En ook wel mooi wat je zegt, dat ik er langzaam ook wel meer en meer eigenlijk achterkom. Dat er mensen zijn die onderscheid maken tussen wat ze denken dat ze aan hun kind leren. Door het te zeggen of door ze op een bepaalde manier op te voeden. En wat voor voorbeeld ze zijn. En dat mensen denken dat dat twee verschillende dingen zijn. Terwijl ik denk, het meest leer je, denk ik, van het voorbeeld dat je aan je ouders hebt. Dus je kunt wel de hele tijd iets zeggen, maar als je zelf de hele tijd iets anders doet, dan denk ik dat je kind dat ook oppikt. Dus wat je zegt over hoe ze dan relaties ingaan. Ja, je kan wel je kind leren om ruzie te maken en het daarna weer goed te maken. Maar als je dat zelf de hele tijd niet doet, dan wordt het heel ingewikkeld. Ja, nog even terug naar kinderen uit jeugdzorg dan in jouw geval. Heb je gesprekken met die kinderen daarover? En heb je een idee van hoe zij het ervaren of wat zij ervan vinden?
Ja, na verloop van tijd wel. Maar het is natuurlijk... duurt best een tijd voordat je zo'n vertrouwensband met een kind hebt opgebouwd. Want in het begin, wat heel leuk was, ook aan jeugdzorg, en waar ik ook wel, wat ik altijd tegen mensen zeg, van mijn vriend en ik, die zijn begonnen als buddy. En dat is eigenlijk dat je gewoon zegt van, nou, wij hebben een huis, we hebben tijd, we hebben vrije weekenden. Dus af en toe haal je gewoon een kind op en dan ga je gewoon iets leuks met het kind doen. En wat ze dan ook doen is, je wordt gewoon van tevoren, het voortraject is duurt best wel lang en je wordt geïnterviewd en ze kijken een beetje naar wat jouw persoonlijkheid is, wat je interesses zijn, en dan word je dus gekoppeld aan een kind wat vaak gewoon niemand heeft. Dus dat zijn dan kinderen die inderdaad uit huis geplaatst zijn en soms zijn de ouders nog wel in beeld, maar dat zijn dus niet kinderen die dan elk weekend naar huis gaan, bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon wat leuks doen met zo'n kind. En wat ik daar heel mooi aan vond, is dat het hoe klein dat kan zijn. Dus eigenlijk, mijn vriend is daarmee begonnen. En die vertelde toen ook echt van, ja, als je gewoon één keer per week langs gaat en met zo'n kind naar de plaatselijke supermarkt loopt en dan even een zak chips haalt en op een bankje gaat zitten en een praatje maakt, dat is echt al een wereld van verschil. En vanuit daar, we zijn zo begonnen en na een tijdje werd dat weekend pleegzorg. En was dan Milan in ons geval elk weekend bij ons. En dan bouw je gewoon wel langzaam zo'n vertrouwensband op. En zeker, ja, we doen het nu 5 jaar en Milan is afgelopen november 18 geworden. Dus ja, we kennen elkaar nu wel zo lang. We hebben ook wel serieuze gesprekken inderdaad over van alles en nog wat. Maar ja, dat duurt wel een tijdje.
Ja. Ja. En wat krijg je dan terug over hoe het voor hem is? Of over hoe het voor andere kinderen is om niet ouders te hebben die er samen uitgekomen zijn?
Nou ja, wat je denk ik wel moet beseffen is dat natuurlijk als een kind echt uit huis geplaatst wordt, dan is het al, dan ben je de normale scheiding natuurlijk al,
ja, al heel ver,
mijlenver voorbij. Ja. Dus het zijn wel echt kinderen die, die veel hebben meegemaakt. Want ook je vroeg inderdaad net van hoe ver moet het gaan voordat een kind uit huis geplaatst wordt? Nou, dat duurt ook echt heel lang. Weet je, dat gebeurt echt niet zomaar. Dat is echt als de situatie totaal onhoudbaar is. Het is niet echt letterlijk dat je daar dingen in terugkrijgt. Ja. Maar het is meer dat je het gewoon ziet.
Ja.
Ik denk vooral dat het voor een kind altijd gewoon heel vervelend is. Als jij weet dat je inderdaad een van de twee ouders niet hebt. En alle kinderen om je heen dat wel hebben.
Ja.
En dat het gewoon heel moeilijk maakt.
Ja. Ja, dus sowieso eigenlijk dat je altijd iets mist.
Ja, en ik denk ook dat je, wat mij altijd heel erg opviel, is hoe moeilijk het ook voor kinderen is om dat dan daar eerlijk over te zijn.
Ja.
Dus je ziet heel snel dat ze dan toch een beetje gaan liegen. Dat ook wel eens over, als er dan vriendjes op bezoek kwamen, dat je toch merkte dat een beetje zo gezegd wordt van, ja, dit is mijn oom. Of omdat het gewoon pijnlijk is.
Ja.
En omdat je zoiets hebt van, ja, mijn leven is anders gelopen en daar schaam ik me voor.
Ja.
Terwijl dat kind kan er natuurlijk niks aan doen. Dat is uiteindelijk
Nee, en dat geldt natuurlijk ook, denk ik, dan voor kinderen die niet per se in pleegzorg komen, maar die gewoon inderdaad met één ouder opgroeien, omdat de andere er gewoon niet is, of omdat ouders er niet uitgekomen zijn samen.
Ja.
Ja. Heftig vind ik dat. Ik merk aan mezelf dat ik als kind van dus een soort van lief gescheiden ouders, en als nu een ouder die zelf ook de boel bij elkaar houdt, maar daar echt geen voorstelling van kan maken. Dat is misschien ook wel goed. Maar ik denk wel dat het voor een kind zo ingewikkeld is om niet een veilige plek aan twee kanten te hebben als je ouders uit elkaar zijn. Ja, ik zit even te denken. Wat zijn er nog dingen die we niet besproken hebben waarvan je denkt dat zou ik wel willen zeggen?
Nou, wat mij altijd heel erg is opgevallen is dat we... Ja, als je binnen jeugdzorg werkt, dan zie je natuurlijk verhalen die de meeste mensen niet zien. Mm-hmm. Dat is gewoon, er is gewoon heel veel shit, ook in Nederland. En er zijn echt heel veel kinderen die echt tussen schip en wal vallen op een manier, nou, waar ik ook, voordat ik mee in contact kwam, me geen voorstelling van kon maken. En wat me dan vaak opvalt is hoeveel mensen die eigenlijk niet zulke hele grote problemen hebben, gewoon eigenlijk er echt met de pet naar gooien. Dat je inderdaad wel eens... Ja, ik zie het ook in mijn omgeving wel. Gewoon mensen die inderdaad een kind hebben en het dan niet lekker loopt. En dat je denkt van ja, vecht er nou gewoon voor. Weet je? Ja. En vecht er gewoon op een positieve, goede manier voor, die voor alle betrokken partijen gewoon het beste is. En dat klinkt natuurlijk ook heel simpel. En het is natuurlijk ook nooit zo simpel. Want het is gewoon je dagelijkse leven wat na een tijdje niet meer loopt zoals je het zou willen. En tuurlijk snap ik dat het hartstikke moeilijk is. Maar het valt mij wel op dat vaak eigenlijk als de problemen niet zo groot zijn, dat mensen dan heel erg de oplossing uit de weg gaan.
Ja, dat snap ik wel. Ik denk dat dat ook wel terug te horen is in de andere podcasts die we hebben opgenomen, waar mensen echt wel elkaar gekwetst hebben of waar het echt wel ingewikkeld was. En ik denk dat de key toch altijd dan gaat over eerlijke gesprekken met elkaar hebben. En ook dingen loslaten die je ook graag achter je zou willen laten. Ja. Denk ik. En dat is hard werken. Maar je kan wel kiezen dat je dat wil.
En ook hulp zoeken.
Ja,
dat is ook
dat
vaak
ook
iets waarvan ik vaak denk van... Want dat is wel echt... Er is in Nederland zoveel hulp. En ook goede hulp. En ik heb zo vaak om de tafel gezeten met jeugdzorgorganisaties zoals Enver hier in Rotterdam of het CJG. En ik heb eigenlijk altijd alleen maar om de tafel gezeten met mensen die supergoed werk doen. Ja. Die echt, al die mensen die in de hulpverlening zitten, die vechten echt voor die kinderen. Dus als jij er zelf niet uitkomt, ja, stap naar de huisarts. Dat is vaak volgens mij de eerste stap.
Ja.
En, vraag gewoon om hulp, want die is er echt in overvloed.
Ja. Ja, dat is ook herkenbaar. En schaam je daar ook niet voor, denk ik. Ik zou echt willen dat meer mensen af en toe hulp zochten als ze tegen problemen opliepen. Dat zou een heleboel dingen een heel stuk makkelijker maken.
Ja.
Niet in de laatste plaats voor die mensen zelf. Wat hoop je dat we bereiken met hoe doen we dat met kerst? Wat is de grote droom?
Ja. Nou, wat ik heel leuk vond aan hoe doen we dat met kerst is eigenlijk... Ik heb het natuurlijk ook de vormgeving gedaan. En wat ik daar heel leuk aan vond is dat we gekozen hebben voor positiviteit.
Ja.
Dus dat ook dat we een beetje de lol ervan zijn gaan belichten. Omdat je... Weet je, het is al vaak zo moeilijk. En huilen en verdriet hebben en heel boos zijn, dat gebeurt toch wel. Dus dan kan je net zo goed een grapje maken.
Ja.
En dat vond ik heel leuk aan dit project. Dat het een beetje... Ja, dat het een beetje licht is.
En, ja.
En dat is ook wel iets wat ik binnen jeugdzorg heel erg zie. Humor is vaak echt een gigantisch goede manier om te communiceren.
Ja.
Omdat je, ook al is een situatie niet grappig, maar als je gewoon een grapje maakt, dat geeft zoveel lucht. En dat vind ik heel leuk aan onze knalroze website. Met al die uitgeknipte foto's. Dat ik denk van ja, probeer er ook een beetje mee te spelen. En hou het positief.
Ja. Ja, precies. Dat was ook de hele insteek. Dat ik dacht, er moeten gewoon goede verhalen de wereld in van hoe het ook kan. En dan kunnen we er later om lachen.
Ja.
Mijn scheiding is nu 5 jaar geleden. Wij kunnen er ook samen echt wel om lachen. En ik hoop dat meer mensen dat kunnen uiteindelijk.
Ja.
Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
En dat je hier wilde zijn. Nou, voor iedereen die luisterde, bedankt. En tot de volgende podcast. Doei.